De laatste weken heb ik geprobeerd om u voorzichtig aan te laten zien dat er vanuit het Oude Testament twee lijnen naast elkaar getrokken worden naar het Nieuwe Testament. Namelijk één lijn die loopt over wat wij kennen als het Joodse volk. En de andere lijn die loopt via wat Israël heet officieel. Namelijk loopt via wat wij populair noemen, maar zeer onnauwkeurig, de 10 stammen van Israël. Een lijn die in Genesis al uitgezet wordt, om zo te zeggen, en waar die wij om een of andere reden onderweg kwijtraken. Wat daar die reden precies van is, weet ik niet. Hoogstwaarschijnlijk komt dat gewoon omdat wij geneigd zijn de Bijbel te lezen met onze eigen belangen voorop. En dan volgen we de hoofdlijn van de geschiedenis die ons brengt in het Nieuwe Testament bij in elk geval het Joodse volk, waarvan wij dan leren, als het goed is tenminste, waarvan wij dan leren dat het ongelovig was en bleef en nog steeds is. En dat op een of andere wijze de zaligheid terechtgekomen is buiten het Jodendom en meer in het bijzonder dan in de kerk, in de gemeente, of hoe we dat dan maar aanduiden. En je mag al blij zijn als dat verstaan wordt, overigens. Want het is dikwijls toch niet duidelijk genoeg. Maar neem niet weg dat er een andere lijn uitgezet wordt, net zo goed in het Oude Testament. Dat is niet de lijn die loopt via Juda en met betrekking tot het koningschap. Niet met betrekking tot de koninklijke stam van Israël, om zo te zeggen. Maar dat is een lijn die loopt via wat Israël genoemd wordt. Omdat nou eenmaal de naam Israël van oorsprong vererfd wordt. Niet via Juda, maar via Jozef. En dan via Efraïm en Manasse. Met Efraïm voorop. En die lijn die wordt net zo goed doorgetrokken. Maar die zijn we kwijtgeraakt onderweg. Dikwijls. Hij is ook systematisch weggeredeneerd. Dat gebeurt tot in onze dagen. En aan de andere zijde moet ik dan ook nog zeggen, dat hoef ik niet te zeggen, maar dat zeg ik dan toch maar. Aan de andere zijde heeft men hier en daar wel degelijk oog voor het merkwaardige verschijnsel dat het grootste deel van Israël tot vandaag in ballingschap is. En dat de Joden als zodanig nauwelijks aanspraak kunnen maken op de naam Israël. Eigenlijk helemaal niet. In de eerste plaats omdat het een ongelovig volk is. In de tweede plaats komt daarbij dikwijls ook nog het racistisch element. Maar het zijn ook niet echt allemaal Joden. Ze hebben niet allemaal een werkelijk Joodse afstamming enzovoorts. Ik moet u zeggen dat laatste, dat slaat echt helemaal nergens op. Dat wil zeggen, het is wel waar, maar het slaat verder nergens op. Omdat wij binnen deze uiteenzetting in Romeinen 9 in de eerste plaats leren dat het ook helemaal geen kwestie van afstamming is. Dat staat er, hè. Ik vind het altijd persoonlijk wel wat erg sterk uitgedrukt door de apostel Paulus. Maar het is zo, want het staat er. Het zit niet in de afstamming. Het zit in de verkiezing van God, staat er. Daar heeft men een leer van uitverkiezing dan weer aan opgehangen die volstrekt losstaat van het eigenlijke onderwerp van die hoofdstukken. Want zo gaat dat altijd. De verwarring daaromtrent is groot. Ik ben me dat wel bewust. Maar dat neemt niet weg dat wij geacht worden in alle oprechtheid en alle eerlijkheid de Bijbel te bestuderen zonder daarbij enig vooroordeel te hebben of zo. Dat moet toch mogelijk zijn? Hoe dan ook, wij vinden zo'n lijn uiteengezet, en ik heb je vorige keer bezig gehouden met Jeremia hoofdstuk 18... waar Jeremia was bij de pottenbakker en waarbij de pottenbakker een vat maakte op de schijven en het daarna weer vernielde onder zijn hand, om zo te zeggen, en daarna maakte hij uit dezelfde klomp leem alsnog een vat. En in het Nieuwe Testamentische commentaar van Romeinen 9... daar blijkt dat daaronder verstaan moet worden dat dat eerste vat dat vernietigd wordt, om zo te zeggen, dat dat van doen heeft inderdaad met het Joodse volk, het ongelovige Joodse volk, het laatste wat er officieel, althans in de dagen van Paulus, van Israël over was. En dat niettemin uit diezelfde klomp leem een andere vat gemaakt wordt ter ere, en dat is binnen het verband van de Romeinenbrief, de gemeente. Dat kan niet missen. Het ene vat ter onere, het andere vat ter ere, staat er. En als je dat begrepen hebt, dan mag je blij zijn. Ik bedoel, er zijn er niet veel die dat begrijpen. Dat komt inderdaad omdat er allerlei andere leringen aan die hoofdstukken zijn opgehangen. En in de Statenvertaling merk je het ook, want waar het om gaat is om de zoonstelling, de aanstelling in eerstgeboorterecht feitelijk, terwijl het hele begrip, het hele woord zelf in de Statenvertaling niet eens is terug te vinden, hè? Want het is daar vertaald met aanneming tot kinderen. Men heeft het dus gewoon niet begrepen. Niet dat die mensen dat kwalijk nemen dat ze dat niet begrijpen, maar het is gewoon de vaststelling van een feit. En een van de resultaten daarvan is dat we die dingen dus heel slecht begrijpen. Maar niettemin, laten we aannemen dat we dat begrijpen, dan hebben we toch altijd nog de andere kant van Jeremia 18, de meest oorspronkelijke. Want als je dat hoofdstuk leest, kom je echt niet op de gedachte dat het daar gaat over een oordeel dat uiteindelijk 600 jaar later alsnog over het Joodse volk zou komen, na het eerst dat oordeel in de dagen van Jeremia zelf en Nebukadnezar. En dat in plaats daarvan de gemeente zou gebouwd worden. We hebben gelezen dat het gaat over een koninkrijk of koninkrijken, waarbij vernietigd zou worden, uitgerukt zou worden, enerzijds, die is te volgen, dat slaat op het Joodse volk, en anderzijds dat er een koninkrijk, minstens één, geplant zal worden, wellicht meerdere. En het wordt daar toegepast in Jeremia 18 zelf op Israël. Zou ik u niet kunnen doen zoals die pottenbakker met dat leem enzovoorts. Kortom, in Jeremia 18 gaat het over de beide huizen van Israël, blijkbaar. En in Romein 9 wordt het aangehaald en wordt het toegepast op het Joodse volk. Dat is een van die twee huizen van Israël, dus dat klopt nog altijd. Maar aan de andere kant, niet een ander huis van Israël, maar aan de andere kant de gemeente. Dat is hoe met datzelfde schriftgedeelte wordt omgesprongen. Eerst in Jeremia, daar is het Juda en Israël. En begrijp je, maar goed, onder Israël versta ik dus vanavond Jozef, de 10 stammen, onder aanvoering van Jozef, Efraïm, Manasse en wat het maar was. Maar daar gaat het aan de ene kant over Juda en de andere kant over Israël, respectievelijk de 2 stammen en de 10 stammen. Maar als Paulus het aanhaalt in het Nieuwe Testament, gaat het over de 2 stammen, enerzijds de Joden en aan de andere kant de gemeente. Die hebben u toch? Ja, we hebben wat voorbereidend werk gedaan de afgelopen jaren wat dat betreft. Toch enigszins geleerd hoe dat zit met die bedeling en de positie van het Joodse volk en de positie van de gemeente anderzijds. Maar dit plaatst ons voor een dilemma. Dat wil zeggen, in het ene schriftgedeelte, in het oorspronkelijke, wordt naast de Joden gesproken over de 10 stammen van Israël. En in het aangehaalde en verklaarde schriftgedeelte in Romeinen 9 wordt gesproken over Juda enerzijds en de gemeente anderzijds. En het hele punt is, en ik geef meteen toe, nee, het staat er niet expliciet, maar het hele punt is dat inderdaad de gemeente geacht wordt voor te komen uit de 10 stammen van Israël. En die dingen die worden ons als het ware voorgelegd, dit zijn de feiten, zo steekt het in elkaar, en daarna worden wij geacht zelf de conclusie te trekken. Zo simpel is dat. Ik weet wel, men vraagt dan, waarom staat het, geef nou eens één tekst waar dat letterlijk staat. Dan moet ik u zeggen, die heb ik niet. En als het niet 100% letterlijk hoeft, heb ik er vele, vele, maar dan ook echt heel veel. Namelijk in het Oude Testament waar die dingen worden aangekondigd, waar beloften worden gedaan en herhaald met betrekking tot Israël, die zo zonder meer van toepassing blijken te zijn op de gemeente. En in het Nieuwe Testament vind ik verwijzingen naar diezelfde schriftplaatsen. In verband met de gemeente, maar ik weet uit mijn hoofd geen één plek waar het letterlijk exact zwart op wit zo staat. Maar ja, ik ben ook van mening dat wij aan God niet de norm kunnen voorleggen en zeggen, wij willen graag dat u het zus of zo formuleert, want als u dat niet doet, willen wij het niet aannemen. De Hebreeënbrief opent met te zeggen, God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze gesproken en daar moeten wij het dan mee doen. Moeilijker mag dat niet zijn, hè? Maar goed, in dit verband heb ik inderdaad in het Nieuwe Testament nog wel enige schriftplaatsen die precies hetzelfde doen, die namelijk oud-testamentische schriftplaatsen aanhalen en ze zonder meer van toepassing brengen op de gemeente van vandaag. Dat is moeilijk genoeg. Daar komt trouwens de hele algemeen wijdverbreid aanvaarde leer vandaan dat de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft niet aan de Joden vervuld worden, omdat zij ongelovig zijn, maar in plaats daarvan aan de kerk, aan de gemeente. En er is goede grond voor. Vele schriftplaatsen waaruit dat blijkt. En dan krijgen we, zeker vanaf de dispensationalistische kant, krijgen we altijd commentaar, want dan zegt men, dat kan niet, beloften aan Israël zijn beloften aan Israël, en dat is niet de gemeente. Maar dat laatste, dat is nooit bewezen. En daar vraagt ook nooit iemand naar. Het probleem zit hem in de begrippen die men gebruikt. Een verbondstheoloog of een Calvinist of kan mij het schelen wie, die kan makkelijk aantonen uit de Bijbel dat beloften die aan Israël gedaan zijn in het Nieuwe Testament worden toegepast op de gemeente als zodanig. Heel letterlijk. En dispensationalisten in het algemeen zeggen, je kan niet, dat heet vergeestelijke, dat mag niet, want de gemeente is een heel ander ding dan Israël. De gemeente heeft met Israël niks te maken. Onder Israël verstaat men dan het Jodendom. Dat is de eerste verwarring die al ontstaat. En dan zegt men, het Jodendom is buitenspel gezet, dat gaat in de toekomst verder. Dat is wat de Calvinistische hoofdstroom dus niet gelooft. De Rooms-Katholieken trouwens ook niet. Maar dat geloven wij dispensationalisten dan weer wel. Dat wil zeggen, Gods werk aan het Jodendom is stopgezet, aan Israël bedoelt men. En dan in de toekomst gaat het weer verder en in die tussentijd bouwt God zijn gemeente. En dat is goed te beargumenteren, want dat is ook zo. Ik kwam eens een lijstje tegen, dit is heel lang geleden, broeders en zusters, heel lang geleden. Ik denk dat het was in de schriftelijke Schofield Bible Course. Bijbelcursus van Schofield die door mijn vader vertaald is geworden en via zijn stichting Morgenrood opnieuw is uitgegeven. Ja, dat is ook al 50 jaar geleden weer of langer, maar dat doet er niet toe, hè. En daarin komt dan een lijstje voor van de verschillen tussen Israël en de gemeente. Zo van, de gemeente is niet Israël, Israël is niet de gemeente, dit zijn de verschillen. Komt er zo'n lijst met schriftplaatsen erbij. Dat vond ik erg indrukwekkend en handig. Dan heb je dat bij de hand, hè. Dan moet je onthouden waar je het vinden kunt. Dat is altijd makkelijk, hè? De verschillen. Maar ik kwam toen op het onzalige, of misschien, ja, ik weet het niet, maar ik kwam op het idee, zou je nou ook een lijstje kunnen maken van overeenkomsten tussen Israël en de gemeente? En dan krijg je minstens zo'n lijst, hoor. Heus. Dus je kunt wel een lijst van verschillen maken, maar dat wil nog niet zeggen dat het hele ding verschillend is. Er zijn ook punten van overeenkomsten, toch? Nee, die zoekplaatjes zijn altijd zoek de verschillen, dat weet ik. Maar andersom kan ook. Je bent daar niet klaar mee. Zal ik je wat voorlezen uit Petrus? 1 Petrus. Die doet het echt ingewikkeld. Nou ja, het is niet ingewikkeld. 1 Petrus. Nou probeer ik even het verhaal over die steen te vermijden, want ja, dan, daar kan ik de hele avond met gemak over praten. En met genoegen trouwens. Maar dat doen we niet. Maar Petrus haalt drie verschillende schriftplaatsen uit het Oude Testament aan, door elkaar heen. Prachtig vind ik zoiets. Zodat hij die schriftplaatsen ook naast elkaar legt allemaal. En dan voegt hij er wat aan toe. En hij heeft het over een steen die de bouwlieden verworpen hebben. En hij heeft het over een steen die geworden is tot rotssteen der struikeling. Enzovoorts. Uit Jesaja 28 was dat. En uit Psalm 118 en uit Jesaja 8 citeer ik. En nu ben ik in 1 Petrus 2. En daar staat over die steen. Die waar men over zou struikelen enerzijds, maar die aan de andere kant een heiligdom, iets heiligs zou zijn, uit Jesaja 8. Daar staat dan over, in vers 7 van 1 Petrus 2, voor u dan, die gelooft, is hij, die steen, dierbaar, kostbaar, maar tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en rots der ergernis. Christus wordt hier beschouwd als Einstein, ook een Joodse naam per slot, hè? Als één steen, de ene levende steen. Dat was trouwens een Brit. Dr. Livingstone, I presume, ja, ja. Zij, Stanley was dat, ja. Goed. Maar voor u die gelooft is die steen dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Weet u wat nou zo aardig is aan dit vers? Peter citeerde twee achter elkaar. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks, is Psalm 118. Vers 22, naar het schijnt. En hij zegt, hij is geworden tot hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Voor wie? Nou ja, voor die bouwlieden die de steen verwierpen. En wie dat zijn, vanavond doen we het snel, hè? Het is de laatste avond, hè? Wie dat zijn, de Joden, de bouwlieden. En dat kunt u nalezen in, staat het er niet staat er bij, hoop ik. Ja, in Matthäus 21, vers 42 kun je dat nalezen, want daar haalt de Heer ditzelfde vers aan. En er staat, en de schriftgeleerden en de fariseeën, die begrepen dat hij van hen sprak. 21. Staat er bij mij keurig onder. Dus die bouwlieden, de zonen, want bouwlieden zijn zonen. Dat heb ik u vorige keer verteld, geloof ik. Ja. Maar goed, die hebben de steen verworpen. En hij is voor hen geworden tot steen des aanstoots en rots der ergernis. Dat is twee keer volstrekt hetzelfde. Steen is een rots en aanstoot is ergernis, struikeling. Maar dat staat niet in Psalm 118. Dat staat in Jesaja 8. Hè? Ja, vers 14. Jesaja 8, vers 14. Een schitterend vers. Ik doe mijn best om er niet naartoe te gaan. Want ik wil eerst hier, Petrus, nee, ik beloof, ik ga er zo naartoe, want ik vind het een schitterend vers. Ik vind het zo'n geweldig vers, eerlijk waar. En ook al weet u wat het betekent, dan nog hou ik hem u graag voor, want het demonstreert hoe je je Bijbel moet lezen. Hoe je studeren moet. Ja. Maar daar kom ik zo op. Maar eerst hier verder, hè. Die ene steen, dat is Christus. Voor ons, voor u die gelooft, vers 7, is die steen dierbaar, kostbaar, iets heiligs. Dat staat in Jesaja 8, dat lezen we straks. Christus namelijk, de levende steen. En voor de ongehoorzamen, dan wel de bouwlieden geldt, voor hen is die steen een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op die steen valt, zo, precies. Dat staat er ook bij, zuster, in Matthäus 21, hoor. Maar, ja, doe maar. De ongehoorzame, vers 8. Dat zijn namelijk degenen die zich aan het woord, aan Christus, stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Dat is koren op de molen van de leer van uitverkiezing, waartoe zij ook gezet zijn. De vraag is hier, want ik ga snel vanavond. Hebben zij dan gestruikeld op dat zij vallen zouden? Romeinen 11. Het antwoord is dat zij verre. Dat is niet zo. Wat staat hier dan? Degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Ze waren daartoe gezet. De vraag is alleen, waartoe waren zij gezet? Miszuster. Ze zijn niet gezet om ongehoorzaam te zijn, maar als ongehoorzamen zijn zij gezet om te struikelen. Om te vallen. Om dat oordeel ervan te dragen. Vaten ter onere. Als men dan niet gelooft, dan komt men in het oordeel. Dat is ook gebeurd en het werd onvrijwillig gedemonstreerd door Judas. Die te pletter gevallen is op een steen. En hij is een beeld van het Joodse volk. En Judas viel te pletter en hij werd verstrooid, staat er. Nou ja, zijn ingewanden spatten uit de... Nou ja, ja, het is geen smakelijk verhaal, maar maar het is wel zo, hè. En dan komt hij, hè. Voor u is hij dierbaar, voor u die gelooft is hij dierbaar. Voor hun is de steen des aanstoots, maar, vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En let op, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat zijn termen die ontleend zijn aan... Exodus 19, vers 5, Deuteronomium 7, vers 6, Deuteronomium 14, vers 2, Deuteronomium 26, vers 18. En toen zijn ze mee gestopt met verwijzingen, maar er zijn er nog wel een stuk of 10 zo. Dit zijn alleen de allereerste in het Oude Testament. Het zijn namelijk uitspraken die bij herhaling gedaan werden aan het adres van Israël. Israël zou zijn, was... Een uitverkoren geslacht, een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk, een volk hem ten eigendom, hier vertaald met een verkregen volk, enzovoorts. En diezelfde woorden die vanaf Exodus 19, dat is bij de wetgeving, worden toegepast op Israël, diezelfde woorden worden hier toegepast op wie? Op u die gelooft. Op de Joden? Nee. Nee. De bouwlieden hebben de steen verworpen. Voor hen is de steen des aanstoots een rotsteen der ergernis. Er zijn weer anderen die zeggen, ja, zie je, wat gaat hier niet over de gemeente? Want het is een uitspraak over Israël. Dat wil zeggen, Petrus wist van de gemeente nog niks. Dat kwam pas later bij Paulus. Dan zeggen wij, nou, Paulus vertelt precies dezelfde dingen in Romeinen 9. En dan zegt men, ja, maar dat was omdat Paulus het toen ook nog niet wist. Dat is ultradispensationalisme. Ja, daar heb je niet van terug, hè? Nee. Ik ook niet. Aan het eind van de avond kan ik het ook niet meer zeggen. Het woord is te lang. Nou goed. Gij, wie, gelovigen, niettemin gezegd tot de gemeente, maar het valt niet te ontkennen dat het een uitspraak is... aan het adres niet maar van de Joden oorspronkelijk, in Exodus 19, maar aan Israël. Toch? Dat zal dan toch een keer vervuld moeten worden. En hier vind je dus geïllustreerd hoe uitspraken over Israël van toepassing worden gebracht op de gemeente. En dan zit je vanzelf met de vraag, maar wat is dan de gemeente eigenlijk voor een ding? En wat is dan Israël? En dan wordt het dus iets gecompliceerder. Zie? En mijn antwoord op deze kwestie kan ik kort geven. Het korte antwoord is dat de gemeente voortkomt inderdaad uit en gebouwd wordt hoofdzakelijk in, onder en daarna ook trouwens door de 10 stammen van Israël. Israël dus. Niet Juda, niet Jood, niet Joods. Israël. Onder aanvoering van Efraïm dus. Want die staat aan het hoofd van Israël en dus ook aan het hoofd van de 10 stammen van Israël. Je vindt het hier dus gewoon terug. Je kunt niet zeggen, één opvatting accepteer ik en de andere niet. Je kunt niet zeggen, ik geloof dat het over de gemeente gaat en dan zeggen, maar het kan niet over Israël gaan. Je kunt niet Israël daarmee aan de kant schuiven. En als Petrus het over Israël heeft, hoe zeg je dan u die gelooft? Het gaat toch over gelovigen en wij zijn gelovigen, toch? Maar het is een doorgaande lijn vanuit het Oude Testament. Het is de vervulling van beloften Gods aan Israël in het algemeen. En inderdaad in het bijzonder aan het huis Israëls, dat wil zeggen aan de 10 stammen van Israël, dat zij in de ballingschap onder de volkeren waarheen zij verstrooid zouden zijn, alsnog tot geloof zouden komen. En van daaruit zouden zij verzameld worden. En als u zegt, maar het valt aan te tonen dat dat gebeurt pas in de dagen van de wederkomst van Christus, dan zeg ik ja, maar valt er ook aan te tonen dan dat het niet gebeurt in onze dagen? Want ik geloof ook dat het gebeurt in de dagen van de wederkomst van Christus. Nadat de gemeente is opgenomen en dat de betrekking heeft op alle stammen van Israël. Zij zullen zich bekeren onder de heidenen waarheen de Heer hen gedreven heeft, enzovoorts. En daar zullen ze tot geloof komen en zullen ze terugverzameld worden. Echter niet naar de hemel, maar naar het beloofde land, om zo te zeggen, naar Kanaan. Zie. En de hele clue van al die discussies, hetzij van de ene kant of van de andere kant, is dat het een het ander niet uitsluit. Men zou ze bij elkaar optellen en inderdaad zien dat God zijn beloften aan Israël vervult vandaag. Echter niet via de twee, niet via Juda, maar via het volk dat inderdaad de naam draagt en aan wie bovendien dat eerstgeboorterecht ook beloofd is. Want hoe je dat ook draait, een heel eenvoudige redenering gaat als volgt. In het Oude Testament wordt het eerst geboorterecht binnen de stammen van Israël gegeven aan Efraïm boven Juda en daarmee aan de 10 stammen boven de 2 stammen. En in het Nieuwe Testament blijkt dat het eerst geboorterecht gegeven wordt aan de gemeente boven de 2 stammen. En dan is dus de vraag, dat is de aanleiding tot Romeinen 9 tot en met 11, hoe kan de gemeente nou tot zoon gesteld worden, eerst geboorterecht ontvangen, aangezien dit immers beloofd is aan Israël? En het antwoord is, de gemeente is Israël. Langs verschillende wegen. Aan de ene kant van langs de weg van afstamming, grotendeels, maar dat is niet het belangrijkste. Zeker niet, eigenlijk. Het is een kwestie van erfrecht. Maar bovendien, in de eerste plaats, het is een kwestie van geloof. En het lijn loopt inderdaad via een koninklijke lijn. Want ik roep al heel veel jaren, zonder er echt uitgebreid op in te gaan, roep ik op de wijze, op gelijke wijze waarop het Joodse volk ongelovig is, namelijk doordat het op regeringsniveau de Messias heeft afgewezen, op dezelfde wijze zijn de 10 stammen tot geloof gekomen omdat ze op regeringsniveau de Messias hebben aanvaard. Maar ja, die geschiedenis kennen we niet, dus ja, dat is verder weinig aan uit te leggen, maar ja, eerlijkheid, ik wil het u wel eerlijk een keer vertellen, eerlijkheidshalve Ik heb veel van die dingen van jongs af aan geleerd geweten. En ik niet alleen, velen met mij. Ik spreek nog wekelijks van mensen die zeggen... ja, maar dat weet ik ook van jongs af aan. Ik heb het niet van jou. Dat wist ik allemaal wel. Maar ik heb het altijd naast me neergelegd... totdat ik zelf tot de conclusie kwam uit de Bijbel... dat ergens in de dagen van de apostelen... Een koning namens zijn volk, want de koning is het volk. Bij ons niet meer, maar vroeger was dat zo. Hè. Ergens moet een koning uit Israël, uit de 10 stammen, meteen tot geloof gekomen zijn. Waardoor de zaligheid die door Juda op regeringsniveau werd afgewezen, Sanhedrin, hoge priester enzovoort, terecht kwam dus bij één ander volk. Dat staat zwart op wit in Matthäus 21. Het zal gegeven worden aan... een ander volk, enkelvoud, dat moet dus op regeringsniveau gebeurd zijn. En dan komt dat verhaal naar boven, hoe dat inderdaad gegaan is... en hoe het evangelie gebracht is naar Brittannië, naar het Britse koningshuis... met zijn meerdere vertakkingen toen al, waaronder een vertakking bovendien in Rome... in de dagen dat Paulus daar ook was, enzovoorts. Maar goed, die verhalen staan dan niet in de Bijbel... hoewel sommige namen van die koninklijke familie staan gewoon in de Bijbel, hè... Linus, Claudia, staan gewoon in de Bijbel. En heet die andere Pudens? Maar goed, staat gewoon toch in de Bijbel. Waarvan we dan altijd zeggen, we weten niet wie dat zijn. Ja, dat weten we wel. Maar ja, dan wordt het ineens geschiedenis. Dan is het niet meer dat religieuze boek met sprookjes, met leuke verhalen. Maar dan wordt het ineens historie die... na te trekken is, enzovoort. En daar haken veel af. Onder christenen, onder gelovigen in het algemeen. Ze hadden het liever vaag. Ze hebben het idee van je moet iets geloven tegen beter weten in. En ondanks alles, daar zijn ze trots op. Maar we hebben het gewoon over dingen die gebeurd zijn in deze wereld. En die onderdeel uitmaken van het heilsplan van God. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed... hier overigens in 1 Petrus 2 worden deze woorden gericht aan Israël toegepast dus op de gemeente. Hoewel ze van toepassing zijn op Israël, maar ik beweer dat dat geen verschil maakt. En bovendien citeert hij uit Hosea. Gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami geworden zijt. Ook daar kan ik dus niet op ingaan. Daar heb ik geen tijd meer voor. Bovendien, dat doe ik op een andere plaats. Dus vooruit maar weer. En dat doe ik het echt heel uitgebreid. Maar dat is ontleend aan Hosea. Waar gezegd wordt dat tot Israël gezegd zal worden. Gij zijt mijn volk niet. Maar dat op hetzelfde moment gezegd zal worden. Gij zijt mijn volk wel. Er staat dan op dezelfde plaats zal dat gezegd worden. Maar als u mij vraagt, is dat precies hetzelfde als in... Jeremia 18, waar we vorige keer waren, hetzelfde moment. Het ene vat vernietigd, het andere vat gebouwd. Het ene volk wordt Lo-Ami, het andere wordt Ami. Dat was Lo-Ami en wordt Ami, enzovoorts. En daarna worden de rollen omgedraaid en dat soort dingen meer. In Romeinen 9 haalt de apostel Paulus precies dezezelfde schriftplaats aan. Uit Hosea, met ook inderdaad precies dezelfde strekking. Het eenvoudige verhaal is dit, dat die 10 stammen, die werden al heel vroeg Lo-Ami, niet Gods volk, en de geschiedenis ging verder met Juda, totdat Juda ongelovig was definitief, dan ben je in nieuwtestamentische tijd terecht, toen werd Juda Lo-Ami, maar toen werd Lo-Ami, de 10 stammen, alsnog Ami. En dat is wat gebeurd is. En ook al ken je de geschiedenis niet het ontstaan daarvan en hoe dat precies gegaan is, dan nog, op de langere termijn, vind je die dingen met groot gemak terug. Want wij hebben daar misschien niet zoveel weet van. Maar laten we dan zeggen, onder andere volken, onder gekleurde volken, weten ze heel goed dat het christendom is de godsdienst van de blanken. En dat is het. Maar die blanken, dat zijn de Caucasische volkeren, hè, de Anglo-Saxische volkeren. Dat zijn de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Dat klopt dus precies. Niet dat die grens zo strikt genomen wordt. Want Israël bestaat niet alleen uit afstammelingen van de stammen van Israël, maar ook uit alle vreemdelingen binnen hun poorten. Die dezelfde rechten, dezelfde plichten zouden hebben. Daarom doet het er niet toe of een Jood wel een zuivere Jood is, of dat hij een Edomiet is of een Amalekiet van mijn part, heeft er niks mee te maken. Als hij zich een Jood noemt en zich als zodanig gedraagt, dat wil zeggen leven via Joodse beginselen en zich bewust is van een Joodse identiteit, of hij weet wat het is, doet ook al niet de zaken. Als hij zich als zodanig beschouwt, dan is hij het. That's it. Nou ja, en waar je ook van afstamt, wie je ook bent, als je komt tot geloof in de God van de christenen, dan hoor je bij ons volk. Toch? Het volk Gods. Maar dat volk is officieel voortgekomen uit Efraïm, dat wil zeggen uit de 10 stammen van Israël. Dat was het eerste volk dat officieel de Messias aanvaarde en verklaard werd tot christelijke natie enzovoorts. En ieder die daarna tot geloof komt, hoort daar dan bij. Op diezelfde grond. Onder het motto, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat is volstrekt bijbels. Of wij dat begrijpen, of het in ons staatsrecht past, of dat soort dingen meer, heeft er niets mee te maken. Het is volledig een bijbelse aangelegenheid. En ik beweer dat als je die lijnen uit het Oude Testament kent, die profetische lijnen, heb je niet de minste moeite om ze in het Nieuwe Testament te herkennen. Ik herinner me niet of ik in de tijd Jesaja 8 met u besproken heb. Ik heb u net beloofd van, nee, ik ga er wel even naartoe, want het is zo'n prachtig vers. Dus ik doe dat. En we weten het gauw genoeg, want als ik hem besproken heb, dan hebt u er al in zitten strepen met die pen. Ja? Of niet? Jesaja 8. Waar het gaat in vers 13 over de Heere der Heerscharen. Hij zei uw vrezen, of gewoon hij zal uw vrezen zijn, en uw verschrikking, waarbij vrezen positief is. Men zou de Heere vrezen, dat is positief. En hij zei uw verschrikking, dat is negatief. Omdat hij een oordeel brengt. En dat het zo is, blijkt ook uit het volgende vers. Dan, dat wil zeggen ooit in de toekomst, vanuit Jesaja gezien. En ik lees hem meteen gecorrigeerd. Dan zal hij tot heiligdom zijn. U lieden staat er niet. Een bestaat niet. Dus dan hou je, dan zal hij tot heiligdom zijn. Middels toelichting, een heiligdom is niet een heilige dom, maar het is een heilig ding. Iets heiligs. Dat het woord veel gebruikt wordt voor de tempel in de Bijbel, het heiligdom, dat is inderdaad zo. Maar te denken dat een heiligdom dus per definitie een tempel of iets dergelijks is, dat is niet zo. Het is een heilig ding, iets heiligs, hè. Maar goed, het doet er nou verder niet zoveel toe. Dan staat er het woordje maar. En dat hele woord bestaat ook niet. Dat wil zeggen, er staat wel een woord, maar dat is het standaard voegwoord en. En of het maar moet zijn in het Nederlands, dat wordt aan onze keuze overgelaten. Zo nauwkeurig is dat Hebreeuws niet. Dan zal, en ik lees hem dus neutraal als en. Dat doe ik altijd als ik een vers niet begrijp. Dan staat maar in, dan vervang ik het eerst weer door en. Dat kan ik altijd nog zien, hè. Dan zal hij tot heiligdom zijn, de Heer der Heerscharen namelijk. Die zal tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en rotsteen der struikeling. Dan heb ik twee keer een doorgestreept. Wordt het alleen maar makkelijker van. En dat is wat Petrus aanhaalde. Een rots de struikeling. Steen des aanstoots. En hij zei, dat is hij, de Heer, het woord, voor de ongelovigen. Impliciet het Joodse volk. Voor hen is zijn steen dus aanstoots. En is hij voor u die gelooft, is hij dierbaar. Een variant op een heiligdom. Dan zal hij een heiligdom zijn en, of tot heiligdom zijn, en tot steen des aanstoots en tot rots der struikeling. Het lijkt me duidelijk dat hier twee tegengestelde dingen genoemd worden. Aan de ene kant een heilig iets, laten we zeggen een heilige steen. En anderzijds een steen waarover men struikelt en waarop of waardoor men valt. Er zijn twee dingen. Dat er twee dingen zijn, hebben de vertalers weergegeven door en te vertalen met maar. Want maar duidt dan op een tegenstelling, hè? Dat is het ook. Het is ook een tegenstelling. Maar dan verder. Hij zal tot heiligdom zijn enerzijds en tot steen des aanstoots en rots der struikeling anderzijds. Voor de twee, en we hebben het over twee dingen die tegengesteld zijn. En hij, de Heer der Heerscharen, zal die twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. Dan zou je toch minstens op de gedachte moeten komen dat hij het ene is voor het ene huis van Israël en dat hij het andere is voor het andere huis van Israël. Nee, het kan ook dat hij twee dingen is voor het ene huis van Israël, dat hij twee dingen is voor het andere huis van Israël. Dat kan ook. Maar het lijkt mij, als je vastgesteld hebt dat het gaat over twee dingen, een heiligdom en een steen des aanstoots, en je leest dan over de twee huizen van Israël, dat je ze even naast elkaar zet uiteraard. Het een voor het een en het ander voor het ander. Waarna de vraag is, is dat ook zo? En het antwoord is ja, want er staat in de rest van het vers. Alleen, er wordt maar één van de twee genoemd in de rest van het vers. Maar dat is voldoende om te weten dat deze conclusie juist is. Er staat namelijk verder, hij zou die twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. Ik hoop dat u begrijpt dus dat het gaat over de tien en de twee stammen uiteraard, de beide huizen van Israël. En dan staat erachter, hij zal zijn tot, want tot wordt herhaald, dan kun je ook de uitdrukking hij zal zijn herhalen. Hij zal zijn tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. En strik en net komt overeen met steen des aanstoots en rotsteen der struikeling uiteraard. Hè? Als men over de steen struikelt, dan kost je dat het leven. En als je in de strik of het net terechtkomt, dat zijn vangwerktuigen, dat weet u toch, hè? Strikken en netten, strikken voor de konijnen en de netten voor de vogels, of wat het maar was, zoiets, hè? Tot een strik en tot een net voor de inwoners te Jeruzalem. Maar Jeruzalem was de hoofdstad van het Joodse huis van Israël. Want sinds er twee huizen van Israël bestonden, was Jeruzalem de hoofdstad alleen van het huis van Juda, toch? Want de hoofdstad van de tienstammen was Israël en later Samaria. Dat is de langste tijd zo geweest. Vandaar dat je het Nieuwe Testament leest, dat het evangelie gepredikt zal worden in Jeruzalem en geheel Judea. Dat is het gebied van het ene huis van Israël. En in Samaria. Maar dat is de hoofdstad van het andere huis van Israël. Staat er niet voor niks. Toch? Handeling 1. Dat pak je dan toch meteen op. Daar zit je toch op te wachten. Zoek de naam Samaria maar eens op in het Oude Testament. Met name in de profetieën. En kijk maar eens wat er allemaal over gezegd wordt. Ja, dat er een oordeel over zal komen. Maar ook worden de zegeningen van het nieuwe verbond aangekondigd, specifiek aan Samaria. Hè? Aan dat andere huis van Israël, dus aan de tien stammen. Maar hier vind je het dus gewoon vermeld, hè? Want wat overblijft, dat begrijpt u nou toch ook, voor wie is hij dan een heiligdom? Voor wie is hij dan een heiligdom in plaats van een steen der struikeling, een steen des aanstoots? Nou, Petrus zei, voor u die gelooft. Want voor de Joden is het steen des aanstoots. Dat komt hier uit Jesaja 8, vers 14. Staat er zelfs bij afgedrukt in mijn Bijbel. Komt hier vandaan. Maar voor wie is het dan een heiligdom? Petrus zegt, voor u die gelooft. Maar Jesaja 8, vers 14 impliceert, want inderdaad, het staat er niet letterlijk expliciet, dat het is voor de 10 stammen van Israël. Maar zeg nou niet dat ik beweerd heb dat het er niet staat, want het staat er wel. Dit is wat er staat. Maar sommigen nemen er geen genoegen mee. Die willen graag wat, dat stukje ook nog aangevuld hebben, terwijl dat niet nodig is, want het is zo duidelijk genoeg. Het zijn twee opties. Of het is die dierbare steen of het heiligdom enerzijds voor de 10, of het is een steen des aanstoots voor de 2. Nou, voor de 2 is hij een strik en tot net, dus dan weet je precies hoe het zit. Dan moet hij dus iets heiligs zijn in diezelfde tijd. Hè? In diezelfde tijd moet hij dan een heiligdom zijn voor de 10 stammen van Israël. Maar Petrus zegt, dat is de gemeente. Dat zijn de gelovigen van vandaag. Die samen het ene huis vormen en die geacht worden de vervulling te zijn van de belofte met betrekking tot eerst geboorterecht aan Efraïm. Die lijn loopt gewoon door. Dat is er de vervulling van. Nou ja, enzovoort, enzovoorts. Bovendien, in vers 17 hier, Jesaja 8, lezen wij. Vers 18 lezen wij. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot een tekenen en tot wonderen in Israël. Heb je dat? Ik en de kinderen. Hij had twee zonen, Jesaja. Met moeilijke namen, maar vooruit, hè. Mahershalal en Gasbas. Ja, je zal maar zo weten. Dat is vers 2 van dit hoofdstuk, maar vooruit. En Jesaja zegt, zie, ik en de kinderen die mij de Heer gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Maar hebben jullie ook zo'n Bijbel als ik, met een verwijzing eronder naar Hebreeën 2? Ja. Daar schrijft Paulus, ik neem aan dat het Paulus was, daar zegt Paulus dat die twee kinderen, die twee zonen, een beeld zijn van de gemeente. Maar hier staat in Israël. En het ging over de beide huizen van Israël. Ja, dat is zo. Nou ja, met zulke schriftplaatsen kan ik gemakkelijk een avond vullen. En wel meer, hè, vanuit het Nieuwe Testament dan. Hebreeën 2 is dat. Vers 13. Het begint in vers 11 dan, hè, of eigenlijk vers 10, waar staat dat vele zonen, niet kinderen, zonen tot heerlijkheid zouden geleid worden. Dat zijn de gelovigen van vandaag, levend onder het nieuwe verbond. Dat hij vele zonen tot heerlijkheid, tot zoonstelling namelijk, zou leiden. Vers 11, want zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Christus en de gemeente zijn één. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. De Heer Jezus Christus noemt ons niet zijn kinderen. Dat zijn we namelijk ook niet, we zijn kinderen Gods. Wij zijn zijn broeders, wij zijn namelijk zijn mede-erfgenamen. Wij zijn in Christus en delen in zijn zoonstelling en erfenis, was de bedoeling. En hier staat het ook, ze zijn één, daarom noemt hij ons, de zonen die tot heerlijkheid geleid worden, noemt hij broeders. De vraag is, waar dan? Het antwoord is, nou, bijvoorbeeld in Psalm 22, vers 23, en dat wordt dus meteen geciteerd, hè? Zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, zodat in Psalm 22, vers 23 staat dat de Heer na zijn opstanding uit de dood het woord Gods, de naam Gods, de eer Gods, zou verkondigen aan een gemeente. De gemeente. Deze gemeente. Onze gemeente, om zo te zeggen. Staat hier gewoon. En niet alleen hier, hoor. En verder, In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En hoewel het woord gemeente ook in het Oude Testament via het Hebreeuws wordt toegepast op Israël, is het toch de term voor die gemeente waarvan u en ik als gelovigen deel uitmaken en waarvan Christus het hoofd is. In die gemeente zou hij dat doen. Staat dus toch in het Oude Testament. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. Dat is Psalm 18. En dan wederom nog een schriftplaats. Zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En dat is uit Jesaja 8. En het slaat op die zonen van Jesaja. Die een teken zijn van de gemeente in onze dagen. Maar in Jesaja staat, het is Israël. Het is in Israël. En zo is het maar, hè? Het is toch Israël. Op merkwaardige wijze. Zie? Nou, enzovoorts. Je vindt trouwens in het Oude Testament ook een eenvoudige lijn terug. Als je oplet tenminste, maar dat moet je altijd als je de Bijbel leest. Hè? Vind je een eenvoudige lijn terug die gaat over de beide huizen van Israël. Die vind je bijvoorbeeld in Jeremia. Daar waren we toch, dus ik ga dan maar weer naar het Oude Testament. Die vind je in Jeremia hoofdstuk 3. Het zijn geen vrolijke hoofdstukken, moet ik er eerlijk bij zeggen. Jeremia 3. Waar het gaat over de beide huizen van Israël. De een heet Juda, de ander heet Israël. En dan staat er, vers 6, de Heer zei tot mij in de dagen van koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël, de ontrouwe, de afgekeerde, vandaar bekering, dat is weer terugkeren tot de man, tot de Heer, want Israël en Juda worden hier voorgesteld als twee vrouwen, hè? Is dat letterlijk? Ja, ze worden letterlijk voorgesteld als twee vrouwen. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij, want ze was afgekeerd van haar man, van de Heere. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. Israël begon ermee dus, de 10. En daarna Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar haar scheidbrief gegeven had. Want de Heer heeft de 10 stammen weggezonden met een scheidbrief. In overeenstemming met de Mozaïsche wet. Ja. En toen zag ik dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging ook heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar hoererij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. Net een verwijzing naar de afgoden dan, hè. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk spreekt de Heere, want in de dagen van Jeremia waren de 10 stammen zoek, om zo te zeggen, niet zoek. Ze waren in de ballingschap, maar de 2, Jeremia trad op onder de 2, hè. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Wat staat hier nou weer? Die Israël, die was met een scheidbrief weggestuurd in ballingschap, maar de staat heeft zich meer gerechtvaardigd dan de trouweloze Juda. Vers 12. Nee, dat betekent dat het er met Juda slechter voor staat dan met Israël. Ja. Volgende vers. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. Wat is er dan in het noorden? Israël, de 10. Staat er ook bij. Roep uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Merk even op dat dit een oproep is tot bekering gericht aan de 10 stammen in ballingschap. Nee, die zijn er nog veel meer, maar het schijnt niet bekend te zijn dat de Heer profetieën richt aan de 10 stammen in ballingschap. En er komt een, dan leest men Israël en denkt, dat zijn de Joden. Nee, dat is niet zo. Dat zijn de 10. Die al in ballingschap zijn en ze worden in hun ballingschap opgeroepen om zich te bekeren. En dan, zegt de Heer, zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heer. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom. Maar gij zijt mijn stem, of gewoon en gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal jullie de herders geven, een profetie over de 10. Ik zal jullie de, zeg het er maar weer bij, hè. Alleen over de 10, over niemand anders. En ik zal jullie de herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen de ark des verbonds des Heeren. Ook zal zij in het hart niet opkomen en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken en ze zal niet weder gemaakt worden. Waarom niet? Omdat die 10 stammen in hun bekering zijn in het buitenland verstrooid onder de heidenen en worden niet alsnog geplaatst onder het oude verbond der wet en ze keren er ook niet toe terug. De Joden zouden dat wel doen namelijk. Tot vandaag. Ja. Enzovoort. En dan staat er nog, te dier tijd, dat wil zeggen, te dier tijd begint gewoon overnieuw, ooit in de toekomst, zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden. De heidenen worden vergaderd tot des Heren troon in Jeruzalem, ooit, om des Heren naam zult te Jeruzalem en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen, ooit in de toekomst, zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Dat betekent dat als Juda tot geloof komt, dan is Israël al eerder tot geloof gekomen. Er staat trouwens eerst dat de heidenen zullen opgaan naar Jeruzalem enzovoort. En daarna staat er, en Juda zal zich voegen bij, zal gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden in het land dat ik uw vaders ten erve gegeven heb, enzovoorts. Wel nu, in de toekomst kan dat niet vervuld worden, omdat de Bijbel gewoon zegt dat in de toekomst het evangelie eerst gepredikt zal worden aan het Joodse volk. Dat zal de naam des Heren aanroepen, te Jeruzalem, zal daarna uitgeleid worden uit Jeruzalem, maar het is het Joodse volk, het is Juda. En daarna pas is er sprake van bekering van de overige stammen van Israël. Eerst Juda, dan de rest van Israël, het andere huis van Israël. Maar hier is de volgorde andersom. En het is niet de enige, er zijn veel meer, ook in het Oude Testament van dit soort schriftplaatsen, waar het andersom staat. Jeremia 31 zou het meest bekend moeten zijn. Vers 31. Ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Daar wordt ook dus de 10 eerst genoemd en daarna pas de 2. En het onderscheid is daar duidelijk genoeg, want in Jeremia 31 wordt uitdrukkelijk gesproken over Samaria, over Efraïm, herhaaldelijk, enzovoorts. Ik kan niet missen. Met andere woorden, Het mag dan zo zijn dat de Joodse geschiedenis in onze dagen is onderbroken door een wat erg lange ballingschap in ongeloof. Het neemt niet weg dat de oud-testamentische geschiedenis van de 10 stammen is onderbroken door een geschiedenis van ongeloof, maar die niettemin veranderd is in een geschiedenis van geloof. En dat is onze bedeling. Begrijp me niet verkeerd. Dat wil niet zeggen dat het allemaal gelovigen waren. Het wil ook niet zeggen dat ze alles geloofden wat in de Bijbel stond. Maar het gaat om het algemeen principe dat zij de God van de Bijbel, de God van Israël, als hun God beschouwen. Met alle gebrek wat daar altijd aankleeft overigens. En dat die tijd langzamerhand voorbij, dat die tijd langzamerhand voorbij is, dat lijkt me wel duidelijk. En dat we dus toe zijn aan de tijd waarin de zaligheid alsnog zal worden weggenomen van Israël en teruggegeven aan Juda, met als vervolg erop de bekering van het Joodse volk en de wederkomst van Christus en dat soort zaken meer, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat is ook wat Romeinen 11 ervan zei. Daar staat: als gij in het ongeloof niet blijft, in het geloof niet blijft, dan zult ook gij alsnog afgesneden worden. Dus dat verhaal van die takken van die 2 olijfbomen... en geënt van de een op de ander, en daarna worden ze weer afgesneden enzovoorts. En die tijd is dat voor de deur uiteraard. Hè? Ik heb daar weinig vertrouwen in. En als je de smalle lijn neemt van de Bijbelse principes, dan berust het een en ander, niet naar onze, maar naar Gods maatstaven, inderdaad bij de regerende vorsten, officieel. En de vraag is in welke mate dat er nog gelovigen zijn. Maar als ze dat niet meer zijn, dan houdt daarmee het verhaal dus op. Hè? Dan komt een eind aan de positie van die 10 stammen in onze dagen, in onze tegenwoordige bedeling. En er wordt het koninkrijk, de zaligheid, hoe het maar heten mag, wordt alsnog teruggebracht naar Juda, logischerwijze. En dat is wat in de toekomst in elk geval staat te gebeuren. Hoewel we dat soms ook van andere zijde benaderen en zeggen, nou ja, zijn eind komt aan onze gemeentelijke bedeling, dan gaat de zaligheid terug naar het Joodse volk en dan gaat daar de geschiedenis verder. Dat is ook zo. Maar u begrijpt, de gemeente kan niet worden afgesneden. En zeker niet door ongeloof, want dan is het namelijk niet de gemeente, kan het ook niet afgesneden worden. Hè? Romeinen 11 over spreekt, is wel degelijk over die beide huizen van Israël uitgebeeld in die 2 olijfbomen. Maar het is de voortzetting van de lijn in het Oude Testament. Je vindt hem hier in Jeremia 3. Dit schriftgedeelte, die 2 vrouwen tegenover elkaar, om zo te zeggen. En verder lees ik het hoofdstuk niet. Je vindt hem in Ezechiël 23. Dat is hetzelfde verhaal, min of meer. Alleen, zoals eerder gezegd, dan ben je terecht onder de 10 feitelijk. Want met Ezechiël ben je onder de 10 stammen van Israël. Ezechiël 23... waar het gaat over Ohola en Oholiba. Ik wil het diep ademhalen bij die namen. Maar het zijn zinnebeeldige namen van de 2 huizen van Israël. En zij worden hier op dezelfde wijze beschreven. De een hoereert en daarna de ander ook. En dat gaat dan, het hele hoofdstuk door eigenlijk. Diezelfde 2 vrouwen dus, maar nu met andere namen. Daarna, want ik ga het niet bespreken, maar ik wijs u maar op dat verschijnsel. Hè. Ze waren 2 overspeelsters, worden zij genoemd. Nou goed, daarna vind je in bijvoorbeeld Ezechiël 37, vind je die profetie vanaf ongeveer vers 15... over 2 houten. De een is voor Juda, vers 16. En voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. Dat wil zeggen voor Juda en ook voor al die Israëlieten uit andere stammen van Israël die onder Juda woonden en om die reden tot Juda gerekend worden. En het andere hout was voor Jozef, dan wel Efraïm. En van het ganse huis Israël zijn metgezellen, dat wil zeggen dat slaat op alle uit de andere stammen van Israël die zich bevinden onder Efraïm, dan wel onder de 10 stammen van Israël. Dat is nou eenmaal geschiedenis waar ik niet op in kan gaan. Maar de stammen van Israël waren ook niet, laten we zeggen, zuiver van afstamming, om zo te zeggen. Die waren ook vermengd, net zo goed. Er woonden Joden onder de 10 en er woonden de Israëlieten onder de 2. Ik vind het altijd vermakelijk. De lui die iets anti-Joods meebrengen, die zeggen van ja, de Joden zijn niet zuiver, want in de eerste plaats zijn hoofdzakelijk Edomieten. En bovendien de Oost-Europese Joden, die stammen van de Chatzaren. En dat was een Oost-Europees volk dat zich in zijn geheel tot het Jodendom bekeerd heeft. En sindsdien worden ze als Joden beschouwd. Maar het zijn geen Joden natuurlijk. Hè. Dat zijn de Jafetieten, zijn helemaal geen Joden. Ik vind het een vermakelijk verhaal, omdat bij nader inzien die Chatzaren van de 10 stammen van Israël afstammen geen goed aantoonbaar is. Dus dan zijn het misschien geen Joden, maar toch Israëlieten.
Ja.
Ik vind het wel vermakelijk, dit soort theorieën. Nou ja, het is ook wel een beetje triest natuurlijk. Maar ja, is zoveel onkunde over. Helaas. Maar in Ezechiël 37 worden deze twee houten, eigenlijk staat er gewoon bomen hoor. Een ets. Een boom. Kan ook hout zijn, maar vooruit. Boom. Ets. Ja. Bomen. Het zijn twee bomen en ze worden tot één. Een boom is een volk. Of een familie. En ze worden tot één in de handen van de profeet. En daarna wordt er gezegd dat ze niet meer twee volken zullen zijn. Het waren twee houten. En daarna staat ze zullen niet meer twee volken zijn. Staat in vers 22... Ik zal ze maken tot een enig volk, dat wil zeggen één volk, want ze waren twee, in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En u weet dus ook wanneer dat is. Als de Heer zelf zijn koninkrijk op aarde gevestigd heeft, logischerwijze. Dan zullen die twee één worden. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Hetgeen betekent dat elke theorie die leert dat de 12 stammen allang weer één geworden zijn. En dat onder de Joden moet verstaan worden alle stammen van Israël. Dat is volstrekt onbijbels. Los van de historische argumenten. Die zijn er namelijk helemaal niet, maar vooruit hè. Maar het is onbijbels, het is niet zo. De Joden weten dat maar al te goed. Het zal pas in de toekomst gebeuren. Dus twee houten, twee volken, twee koninkrijken, maar het wordt één koninkrijk. En het wordt bovendien één kudde, want het staat in vers 24. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen alle tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen enzovoorts. En daarna wordt meteen gesproken in vers 26 over het verbond des vredes, een eeuwig verbond. En wat het allemaal maar was, ook alweer. En vanuit Ezechiël 37 kom je dus automatisch, kom je terecht in Johannes 10. Want daar zei de Heer, ik ben de goede herder. De vraag is welke herder? Het antwoord is die uit Ezechiël 37. En 34 overigens. En toen zei de Heer, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En dan weet je precies waar hij het over heeft. Ik heb de discussie daarover ook inderdaad nooit begrepen. Nee, de discussie over wie die andere schapen zijn van die andere stal, die heb ik nooit begrepen. Dat wil zeggen, je kunt nog wel vragen stellen, dat vond ik nog wel, vragen stellen over, waar heeft hij het over? Over onze tegenwoordige tijd of over de toekomst, waar gaat het over? Maar wie die twee verschillende kudden zijn, ja, dat leidt geen enkele twijfel. Dat zijn de beide huizen van Israël. Deze Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze stal is de Joodse stal. En de andere schapen zijn van 10 stammen van Israël. Het aardige ervan is, maar daar hebben we gelukkig geen tijd voor. Het aardige daarvan is dus dat je daarna zou moeten vragen, wat zegt hij nou precies? Hij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Maar de schapen, staat erbij, dus mijn schapen kennen mijn stem en zij volgen mij. En hij zegt, ik heb nog andere schapen. Zodat je vanzelf komt bij de vraag, waar is de Heer geweest? En het antwoord is, bij die andere schapen. He? Nou ja. Ja, zeker wel. Nou ja, goed. Maar ik heb nog veel meer schriftplaatsen die dat zeggen. Die zeggen, dat is toch die zoon van die timmerman. En we kennen zijn familie, maar waar komt hij vandaan? En van waar heeft hij zijn kennis? Zonder ze wisten toch niet goed wie hij was. Waar was hij dan geweest? En toen hij belasting moest betalen, dan staat er in de Bijbel boven, in mijn Bijbel boven, Jezus betaalde tempelbelasting, maar het was helemaal geen tempelbelasting, want met die munt waar het daarover ging, kon je niet eens de tempelbelasting betalen. Daar had je die heilige sikkel voor nodig. Er staat bovendien bij dat de Heer zegt, wie moet er eigenlijk belasting betalen? De zonen of de vreemdelingen? En het antwoord is, de zonen niet, maar de vreemdelingen, de buitenlanders. En toen zei de Heer, zei hij tegen Petrus, ga maar even betalen voor mij en voor jou. Was de Heer dan een buitenlander? Nou, in ieder geval lang in het buitenland geweest, blijkbaar. En zo ken ik er nog wel een paar. Gewoon uit Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar je leest er altijd overheen. Maar er zijn, waar is hij geweest? Nou ja, als men zegt hij was in India helemaal in het oosten zover, zeg ik dat zou goed kunnen. Bij de Parthen en nog verder weg. In Zabulistan en wat het maar was, bij de stam van Zebulon. Die zaten daar in het oosten. En aan de andere kant, als men zegt hij is in Engeland geweest, Brittannië geweest. Dan zeg ik, ja, jammer, onze reis is volgeboekt. Dus we moeten geduld hebben. Ja, ik kan er niks aan doen. We hebben het niet eens gepubliceerd. Voordat we het publiceerden, was het al volgeboekt. Eén busje, hè. Maar ik wil u graag wat overblijfsel daarvan laten zien. Dat hij inderdaad in Brittannië geweest is, ja. Niet alleen omdat we dat denken, maar omdat het historisch ook inderdaad beschreven is. En goed gedocumenteerd. Dat meen ik serieus, ja. En dat hij daar geweest is, ja. Hij moet in ieder geval bij die 10 stammen van Israël geweest zijn. En toen de Heer zijn discipelen uitzond, zei hij, ga niet naar de heidenen, maar ga naar de verloren schapen van het huis Israëls. Ja. En de Heer zei, een profeet is in zijn vaderland, hoe is dat ook alweer? Is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland. Je moet het misschien 3 keer lezen, maar er staat dat hij geëerd werd in het buitenland. Dan moet hij toch heus in het buitenland geweest zijn. En dan, als hij daar geëerd wordt, dan moet hij daar schapen gehad hebben. Volgelingen. En hij zei, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En het zal worden 1 kudde met 1 herder, zei hij. Bij welke volken is hij dan geweest? En niet zeggen, het staat er niet. Het staat er dus wel. Waar hij geweest is, hè? Ja, bij die andere stammen van Israël, logische wijze. En ik weet nog dat ik als kind al dacht, echt waar, als kind, van ja, want ik werd me vroeg met de Bijbel grootgebracht, dus je hoorde van, ja, de Joden hebben het evangelie verworpen en toen is het naar de heidenen gegaan. Ik heb toen al gedacht, de heidenen, er waren toch 12 stammen van Israël, als het evangelie door de Joden verworpen, wat moet het toch eerst naar de 10 gaan dan? Het was toch aan heel Israël beloofd? En te zeggen, ja, maar die 10 zijn ongelovig, dat is geen argument, het waren de 2 ook. En het werd hen gepredikt. En als die het afwijzen, hoe zit het dan met die anderen? En uiteindelijk komen al die dingen gewoon bij elkaar en blijkt dat God gewoon doet wat hij gezegd had. aan Israël. Maar de vraag is, Romeinen 9, wie is dat eigenlijk? En het antwoord is, nou als je het smal neemt, alleen de stam van Efraïm. En als je het iets breder neemt, Efraïm en Manasse. En als je het nog breder neemt, worden het de 10 stammen van Israël. En als je echt alles moet hebben, maar dat hoeft niet noodzakelijk, dan zijn het de Joden ook nog, maar die kennelijk, die zijn in onze dagen als volk ernaast gezet. En Paulus zet het uiteen en dan vraag je, heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt Paulus, nee, God heeft zijn volk niet verstoten. En wat is dan Israël? Ja, er zijn vele definities van te geven. De apostel doet dat dan ook in het Nieuwe Testament. Maar als je die oud-testamentische profetieën niet kent, als je dat niet gevolgd hebt, dan tast je daaromtrent tamelijk in het duister. Zie? Maar als je ze wel kent, volg je die lijn vanuit Ezechiël 37. Twee vrouwen, twee zusters, twee houten, twee volken, twee koninkrijken. Kom je het Nieuwe Testament weer die twee kudden. Je komt bovendien terecht bij twee zonen die in de wijngaard zouden werken. De een zei ja, deed het niet, en de ander zei nee, en deed het wel. Zonen van dezelfde vader. Dat is de lijn van Esau en Jacob notabene al. En later van de beide huizen van Israël. Dat is dan toch duidelijk genoeg. Of je hebt het verhaal van eerste landlieden en die leveren het een en ander niet op, zal ik maar zeggen. En dan wordt de wijngaard gegeven aan een ander volk, andere landlieden, andere volkstaten. En daar staat ook inderdaad die uitspraak bij over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Dat is Matthäus 21. Andere landlieden, maar wel landlieden. Een ander volk. Maar het is maar één volk. En zo verder. Dan heb je natuurlijk in Lucas 15 de gelijkenis van de verloren zoon. Die kan je ook niet missen als je deze dingen kent. Kan je hem niet missen en heb je geen enkel probleem met die gelijkenis. De man gaat er vandoor met zijn erfenis. Brengt hem door. Is zijn identiteit eigenlijk kwijt. Wordt na verloop van tijd wakker. Wordt aan zichzelf ontdekt. En zegt, weet je wat ik doe? Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Maar dat staat al in Jeremia 31 hoor. Dat Efraïm aan zichzelf ontdekt zal worden. Zich weer bewust zal worden wie hij is. En zal tot bekering komen. En dan zegt de Heer, maar ik zal inderdaad met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten. Maar het gaat primair over Efraïm, die in hetzelfde hoofdstuk ook als eerstgeborene genoemd wordt. Efraïm is mijn eerstgeborene. En de Heer zegt, denk maar niet dat ik in al die jaren Efraïm vergeten heb of vergeten zal. Het wachten is dat Efraïm aan zichzelf ontdekt zal worden, zich bewust zal zijn wie hij is en dan komt hij. En dat is gebeurd. Dat is in onze bedeling. Die verloren zoon die terugkeerde. En die zei, ik zal uw dienstknecht zijn. En toen zei de vader, nee, ik zal je tot zoon stellen. Ik heb iemand horen zeggen, die zei, dat kan niet, want hij had al zijn goederen al doorgebracht, dus je was het allemaal al kwijt. Maar ik moet u zeggen, eerst geboorterecht, dat kan je niet doorbrengen. Eerst geboorterecht is recht. En daar kun je verder niks mee, het is van hoger hand gegeven. En waar hij zich meldt, zegt de vader, jij bent het. En hij kreeg een ring aan zijn vinger en al dat soort zaken meer. De titel, de naam enzovoorts. Een keer op tijd terug. En dat is wat met Efraïm gebeurd is. Lang geleden. En wat in de gelijkenis geïllustreerd wordt. We hebben trouwens nog twee vrouwen in het Nieuwe Testament. Zoals daar zijn de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jairus. En terwijl de een doodgaat, wordt de andere gezond. En de geschiedenissen zijn aan elkaar gerelateerd. Beide vrouwen, beide 12 jaar. En hoe dat maar heten mag, hè. Dat staat er allemaal bij. Geschiedenissen zijn interwoven, heet dat. Hè? Met elkaar vervlochten. En dan hebben we nog twee vrouwen. De ene heette Maria en de andere heette Martha. En dan weet je ook precies hoe het zit. Want Martha herken je meteen. Die is druk aan het werk. Dat is wat religie is. Met veel dienen. Hè? En de andere, die trekt er zich niks van aan. Die zit aan de voeten van de Heer en laat zich onderwijzen. En de Heer zegt, er is ook maar één ding nodig en Maria heeft het goede deel gekozen. Toch? Hetzelfde verhaal. En, nou ja, komen we nogal vaker tegen. Dan hebben we nog Petrus en Johannes. Dan zijn het ineens twee mannen. Die gelijk aan de streep staan, zal ik maar zeggen. Dat heb ik u wel eens verteld, toch? En die rennen naar het graf. En de een komt er het eerst aan, maar de ander is het eerst binnen. He? De een stopt. Dat is uiteraard een beeld van het Joodse volk. He? Stopt daar. En de ander haalt hem in, dan loopt hem voorbij en is het eerst binnen. Nou ja, dat zijn zo van die dingen. En als je ze gezien hebt een keer, dan herken je ze. In het Oude Testament, want het komt nog veel vaker voor natuurlijk. En daarna gaat die lijn gewoon verder in het Nieuwe Testament. Het zal nu duidelijk zijn dat dit Nieuwe Testament enige brieven gericht zijn aan de verstrooiden, de vreemdelingen. Die zijn in Galatië onder andere, en enige plaatsen die daar genoemd worden, in 1 Petrus 1. Als u die plaatsen opzoekt in de atlas, dan komt u terecht inderdaad in de gebieden waarheen met name de 10 stammen verstrooid zijn geworden. Maar goed, daar ga ik verder niet op in natuurlijk meer. Maar we hebben zelfs een brief van Jacobus gericht aan de 12 stammen in de verstrooiing. En de brief is gericht aan gelovigen. Dat is makkelijk genoeg te bewijzen. Maar waar komt zo'n vreemde adressering dan vandaan? Nou, dat heb ik u nu verteld, hè. Hoe dat dan zit. Het veronderstelt bovendien dat de schrijver wist waar die brief bezorgd moest worden. En waar die stammen dan waren. Het verklaart ook waarom Paulus spreekt over alle 12 geslachten van zijn volk die uitzien naar de zaligheid. Naar de vervulling van Gods belofte. Want dat zegt hij bij gelegenheid, hè? Ergens in Handelingen. Kortom, er zijn heel wat van die uitspraken waar je gemakkelijk overheen leest, maar die ineens heel gemakkelijk te plaatsen zijn. Een hele mooie is trouwens, maar ook iets moeilijker, is die uit Galaten hoofdstuk 4, waarvan ons als gelovigen gezegd wordt dat wij zonen van Isaac zijn. Is dat of is dat louter overdrachtelijk? En als het alleen overdrachtelijk is, dan is dat waarschijnlijk omdat wij niet weten hoe dat letterlijk in elkaar steken kan. Want zo werkt het vaak, hè? Ja. Als je leest commentaren op die profetie in het Oude Testament over dat er altijd iemand uit David op de troon zal zitten, dan is het commentaar bijna altijd meteen van, nou ja, dat is niet meer van toepassing. Dat wil zeggen, God heeft daar vanaf gezien omdat Israël niet aan voorwaarden voldeed. Terwijl die voorwaarden er nooit waren, want die staan er niet. Maar zegt men, dat is duidelijk, want er is immers vandaag niemand uit David die ergens een troon heeft. En dan draait men de dingen dus gewoon om. Dan is onwetendheid het argument bij de verklaring van de schrift. Dat is natuurlijk nooit goed, hè? Dat mag zo niet kunnen. Maar er is bijvoorbeeld ook mee verklaard waarom Efeze 2, want dat heb ik voor me liggen nu, ter afsluiting, waarom wij lezen in Efeze 2 vanaf vers 11. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en u weet, heidenen zijn niet Joden. In ieder geval, dat is het nieuwtestamentische gebruik van het woord. Maar daarom is het wel degelijk ook aanduiding van de eventuele andere stammen van Israël uiteraard. Zij zijn heidenen, naar Joodse normen. En voor zover Joden hierover geschreven hebben, schrijven ze er ook zo over. De 10 stammen zijn heidenen in onze dagen, omdat ze niet Joods zijn. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd wordt van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd. Vervreemd. Ik herinner me nog dat ik voor het eerst, ja, wanneer dat was, weet ik niet. Heel lang geleden. Dat ik voor het eerst zelf gewoon vers voor vers in de Bijbel aan het studeren was. Gewoon zelf. Wij gaan het zo. Vers voor vers. En vervreemd struikelde ik toen over, herinner ik mij. Vervreemd van het burgerschap Israël. En ik wist niet beter dan om even na te kijken bij dokter Bullinger wat hij van het woord zei. En die zei, nou ja, het betekent gewoon vreemd. Want het gaat natuurlijk over heidenen. Die hebben nooit deel gehad aan het burgerschap Israëls. Dus die kunnen er ook niet vervreemd van zijn. Punt. En dat dacht ik dus. Als Bullinger het zegt, dan zal het wel zo wezen. Later heb ik gezien dat het toch heus niet klopt en dat er echt staat vervreemd. Men is het burgerschap Israëls kwijtgeraakt. Maar het wordt moeilijk om uit te leggen hoe dat op alle heidenen zo zonder meer van toepassing zou zijn. Want inderdaad, heidenen, vele heidenen, hebben nooit deel gehad aan het burgerschap Israëls. Maar er is een categorie, heidenen, die vroeger, in voorgaande generaties, dus ooit lang geleden, wel degelijk deel had aan het burgerschap van Israël. En dan praat je dus toch over de 10 stammen van Israël. En Paulus gebruikt deze woorden. Gericht tot gelovigen in Efeze of omgeving. Dat is in wat wij Klein-Azië noemen. Maar het is van oudsher een gebied waar de 10 stammen verkeerd hebben. En waar zij hun namen ook hebben nagelaten trouwens in de loop van de geschiedenis. En ik denk dat Paulus dat wist. En de Efeziërs trouwens ook. Waarom niet? Maar het verklaart wel de term. Gij die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen van de... Dat is het woord dat door Petrus gebruikt wordt voor degenen die in de verstrooiing zijn. De vreemdelingen. De vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Gericht tot hen die eertijds heidenen waren. Maar nu... Want eertijds was dat zo. Dat was voordat zij tot geloof kwamen, uiteraard. Hè? Maar nu in Christus Jezus, en dat geldt voor alle heidenen, wie zij maar waren. En waar ze maar vanaf stamden, heeft er niks mee te maken dan meer. Nu in Christus Jezus en alleen daar, zijt gij die eertijds verre waart, ook een vaste uitdrukking uit het Oude Testament. En met name een term ter aanduiding van degene die in ballingschap waren. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. En nabij in de Statenvertaling en dus in het Grieks en Hebreeuws betekent niet enigszins in de buurt. Maar dat wil zeggen deelhebbend aan. Hè? Als iets in de Statenvertaling nabij is, dan is het hier. Gij zijt in Christus Jezus nabij geworden door het bloed van Christus. Of nabij gekomen of genaderd. U weet wel, genaderd tot de troon der genade enzovoort. Dat begrip is dat. Gij zijt nabij geworden door het bloed, dat wil zeggen door het leven van Christus. Want wij die in Christus zijn, zijn in de levende Christus. Ik hoop dat dat duidelijk is. Het zou geen toelichting nodig moeten hebben. Uiteraard, ik heb het zo vaak gezegd, bloed is leven. Hè? Wij hebben namelijk deel aan het bloed van Christus. Wij drinken daarvan. En inderdaad, de beker van het avondmaal heeft ook die betekenis. Hè? Dit is het bloed des Nieuwen Testaments, niet des Ouden Testaments. Het leven van het Nieuwe Testament. Dat reinigende, dat actieve, levende bloed, geest kan ook, van Christus. Johannes zegt dat het ook geest kan zijn, dat het hetzelfde is, hè? Bloed en geest. Gij zijt nabij geworden door het bloed, door het leven van Christus. Dat wil zeggen, doordat wij aan dat leven van Christus deel hebben gekregen. Wij zijn één plant met hem geworden. Wij hebben aan hem deel gekregen. Daarmee uiteraard aan Israël. Lijkt me dat dat ook geen toelichting behoeft. Want hij, Christus, is onze vrede. En vrede is dat woord uit het Oude Testament ter aanduiding van het Nieuwe Verbond. We hebben hem even in het voorbijgaan gelezen nog even, hè, over het verbond des vredes enzovoorts. Hè. Hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En als je leest over twee die één gemaakt zijn, want beide is twee dus, hè. Als je leest over twee die één gemaakt zijn, ja, dan moet je nu weten hoe dat. Je hebt dat in het Oude Testament toch ook gelezen? Dus straks? Over twee die één werden? Deze twee, deze beiden tot één gemaakt en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. De middenmuur des afscheidsels blijkt te zijn. Nee, het staat er niet bij, maar dat blijkt te zijn. De muur in de voorhof, dat wil zeggen bij de tempel, de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der heidenen. En weet u nog wat de beschuldiging was tegen Paulus toen men hem gevangen nam in Jeruzalem? Hij zou een heiden, Trofimus, hij zou een heiden hebben meegenomen in de voorhof der Joden, wat hij niet gedaan had, letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard wel. Ja, Trofimus. Je kan hem nog gaan bekijken in Arles. Ja, is de beschermheilige van Arles, hij heeft daar gewoond en gewerkt en hij wordt daar vereerd tot vandaag, ja. Maar ook die, maar weer even terzijde, doet er verder niet toe. Maar die middenmuur is afscheidsel. De scheiding tussen Jood en Heiden is weggenomen. Maar wat brengt er eigenlijk scheiding tussen Jood en Heiden? De wet. Ja. En die muur is gebroken. Letterlijk uiteindelijk ook natuurlijk. Maar hier gaat het natuurlijk over overdrachtelijk. Hè? Dat onderscheid tussen Jood en Heiden bestaat niet meer. Niet in die zin, althans. In de praktijk wel. In de praktijk richten de Joden gewoon het weer op. Het staat ook in het Oude Testament. Hè? Als de Heer het afbreekt, bouwen zij het weer op, staat er. En Paulus zegt, als de Heer het afgebroken heeft, maak ik mij tot een overtreder als ik het weer opbouw. Dat staat in Galaten 2. En hij heeft het over de wet. Daar. Precies dezelfde jargon. De middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap, dat is dus die tegenstelling, heeft hij de vijandschap in zijn vlees, in zichzelf, in zijn lichaam betekent dat, hè, teniet gemaakt. We zijn immers in Christus, in hem, en in hem bestaat dat onderscheid niet. Daarbuiten tot op zekere hoogte wel, maar dat is een zelfgekozen onderscheid. In ieder geval door de Joden uiteraard. Hè? Waar men vasthoudt aan de wet of wat er voor door moet gaan. Maar in Christus bestaat het niet. Daarom staat er ook elders in de gemeente is nog Jood nog Griek. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen. Geboden in inzettingen. Geboden, ik zeg het heel dikwijls, heeft gewoon de betekenis van onderwijs. Hè? Net als het woord wet. Het betekent lering, onderwijs. En als bedoeld wordt heel specifiek de voorschriften, opgelegde voorschriften, dan staat het er zo bij. Hè? De wet der geboden in inzettingen bestaande. Later in de, nou ja, later, in de Colossensebrief, die in hoge mate parallel loopt aan de Efezebrief, vinden we woorden van gelijke strekking. Want daar staat, trouwens ook, u die vervreemd was van het burgerschap Israëls. Maar goed, die zoek ik nou niet op, maar wel Colossense 2. Vers 13, hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden in de vooruit uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Zie je, dat gaat om dat wij levend zijn in hem, om zijn leven gaat. al uw misdaden u vergevende, vers 14, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons Joden was, in inzettingen bestaande, staat er dan weer bij, via de vertalers, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, want voor zover de wet onderwijs is, is het nooit tegen, hè? Onderwijs is altijd nuttig. Maar voor zover het bestaat slechts uit inzettingen, is het tegen. Dat heeft van doen met de twee aspecten van de wet. De linker en de rechterzijde, dan wel de voor- en de achterkant. Want al die varianten komen in de Bijbel voor, hè. De wet heeft een positieve en een negatieve kant. De negatieve kant, dat zijn die geboden, namelijk de inzettingen. Maar in positieve zin, het is gewoon onderwijs van Gods wegen. Hij heeft datzelfde uit het midden weggenomen. Het midden is de dominante positie. En daarom de plaats van de heerschappij, de troon. Dat is het midden. Maar daar is hij weggenomen. Denk maar aan de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dan wel de boom des levens in het midden van de hof van Eden. Heersende positie. Maar hij is daar weggenomen, namelijk aan het kruis genageld, staat hier. En over diezelfde dingen gaat het in Efeze 2. De middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die beiden, die twee, in zichzelf, in hem, in Christus, in zijn bloed, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen, dan is het meteen een nieuwe schepping en het rijmt op 2 Korinthe 5, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, ja. Een nieuwe mens, een nieuwe mensheid is de strekking uiteraard van de uitdrukking. Romeinen 5 zegt erover dat Adam het hoofd was van de oude mensheid, mensdom mag ook. En Christus wordt daar genoemd als hoofd van de nieuwe mensheid. En wij als gemeente zijn eerstelingen van die nieuwe mensheid. Opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, ongeacht Jood of Heiden, vrede makende. En opdat hij die beiden, let op dat het steeds over die beiden gaat, hè, die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis. Hoezo door het kruis? Wel, de vijandschap, de wet namelijk, in inzettingen bestaande, aan hetzelfde gedood hebbende. En bijna staan hier dezelfde woorden als in Colossense. Daar staat aan het kruis genageld hebbende. Want het kruis maakt een einde aan de oude schepping en daarmee in alle onderscheid dat er in de oude schepping bestaat. Wie wij ook waren, Jood of Heiden, of Jood of Israëliet, in de zin van de 10 stammen, in Christus maakt het niet uit. Vandaar dat de apostel ook niet uitgebreid ingaat op welke categorie hij hier bedoelt. Hij verdeelt ze gewoon in tweeën en zegt Jood en Heiden. En die twee worden één. Maar in eerste instantie is datzelfde beginsel van toepassing eerst op de beide huizen van Israël en daarna in de loop van de verdere geschiedenis op Israël en de overige volkeren. Want hoe dan ook, zij worden alle verenigd onder één koning en onder één hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is uiteraard pas in de wederkomst van Christus. En wij zijn daar eerstelingen van. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, want het evangelie is immers de boodschap dat het nieuwe verbond is aangebroken. Dat is het verbond des vredes. En vandaar dat evangelie en vrede nogal eens, zelfs in het Oude Testament al, in één adem genoemd worden. Waar staat hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen, die vrede verkondigen, die... En het woord verkondigen is het woord voor evangelie. Ja. Goed. Hij heeft vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. En let op de volgorde. U die verre waart en dien die nabij waren. Er zijn vele hoofdstukken, complete hoofdstukken in het Oude Testament, met name in Jesaja, maar ook in Jeremia, die het precies zo zeggen. Eerst degene die verre zijn, dan degene die nabij zijn. En dat is dan altijd onder verwijzing naar eerst Israël en dan Juda. In die volgorde. De eilanden, de zee en alle die verre zijn en hoe het maar heten mag. Hè. Hij heeft door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Bij Petrus in Handelingen 2 is het nog andersom. Hè. Maar ja, hij predikt onder degene die nabij zijn. En dat verandert de zaak. Hè. Hij zegt, u komt de belofte toe, Handelingen 2... en allen die daar verre zijn. Maar Paulus zegt, ik heb met Jeruzalem niks van doen. Ik heb met de discipelen, met de andere apostelen niets van doen. Ik ben door de Heer rechtstreeks geroepen. Ik ben niet door de apostelen onderwezen of wat dan ook. En hij schrijft hier aan gelovigen in Efeze. Dus dat is toch ook niet in Judea, zal ik maar zeggen. En hij zegt gewoon, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem, in hem had ook gekund, in hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Ook een prachtuitspraak, omdat hij zegt dat de toegang tot de Vader er alleen is in Christus. Pas als wij in Christus zijn, wedergeboren zijn dus, als gelovigen, hebben wij de toegang tot God. In hem hebben wij, heet het later, de vrijmoedigheid en de toegang. Dat staat in hoofdstuk 3, vers 12. Dat is maar een halve bladzijde verder overigens. En daarna herkennen we de uitspraken uit de Hebreeënbrief, waar staat dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, enzovoorts. Hè. Want waar wij wedergeboren zijn, zouden wij ons onderwerpen aan degene die op de troon zit. Voor alle duidelijkheid zeg ik het nog ooit een keer nu. Wij zijn niet wedergeboren door de hoge priester. Wij hadden geen hoge priester. Maar nadat wij wedergeboren zijn, hebben wij een hoge priester. En dus sinds wij wedergeboren zijn, zouden wij naderen, of op grond van dat wij wedergeboren zijn, zouden wij met vrijmoedigheid ingaan tot die troon der genade. Om hem en daarmee God te dienen uiteraard. En hier staan diezelfde dingen. En in Romeinen staan ze natuurlijk al. Hè? In Romeinen 5, de eerste verse. Wij hebben de toegang tot deze genade in welke wij staan. Ook een mooie uitdrukking. Door hem hebben wij beiden de toegang door één geest. Kijk, een paar versen eerder heette het door het bloed van Christus. Nu heet het door één geest, één bloed, één leven, het leven van Christus namelijk. Door hem hebben wij toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, wat toch eigenlijk de termen zijn in het Oude Testament al voor de vreemdelingen, ook met name binnen de poorten van Israël. Dat waren etnische heidenen, om zo te zeggen. Maar niet de mensen maakten deel uit van het Israëlitische gemeenebest. Of hoe zeg je dat? Ze maakten deel uit, ja, van Israël als natie. Zo werken die dingen. Hè? Maar wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar wij zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Er staat letterlijk, gij zijt medeburgers der heiligen. Dat wil zeggen, we hebben deel aan de heiligen. Wij vormen één geheel. Want zij die geheiligd worden, lazen wij er straks, zijn allen uit één. Uit Hebreeën 2. Er is geen onderscheid. Ook geen kerkmuren. Ook geen etnische muren. Gelovigen uit de dit en de gelovigen uit de dat. En dat soort dingen. We hebben deel aan die ene gemeente. Van eerstgeborenen. We zijn medeburgers de heiligen en deelgenoten, of gewoon, en genoten van het huis Gods. Ook die is belangrijk. Want het woord huis zien wij niet meer staan, hè? Er staat huisgenoten. Maar er staat het woord huis. We zijn genoten van het huis Gods. Wij zijn bewoners. We hebben deel aan het huis Gods. Maar huis Gods is net zo goed volk Gods. Zoals huis Israël volk Israël is. We maken deel uit van dat volk van God, namelijk beschouwd als één huis. Vers 20. Een huis gebouwd op het fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten in het verleden, in de generatie van Paulus, om zo te zeggen. Waarvan, en dat is het begin van het huis, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Die is ontleend, kijk of het erbij staat, nee, staat er niet bij. Maar die is ontleend aan Psalm 118. Ik zie nog wel een verwijzing in 1 Petrus 2 vers 4. En zo kom je er natuurlijk ook. Maar het is die steen die geworden is tot hoofd des hoeks. Dat is niet in het fundament zoals dikwijls gedacht wordt. Maar het is de laatste steen, niet de eerste, de laatste steen van het bouwwerk. Die wordt eerst genoemd het fundament en daarna wordt genoemd de top van het bouwwerk, want het heet hoofd des hoeks in Psalm 118. En hoofd wil zeggen de top. En hoek wil zeggen een punt. En aangezien het er maar één is, kom je vanzelf bij het model van de piramide. Maar dat is een ander verhaal. Nou, niet zo heel anders, maar het is een ander verhaal, ja. Christus die het fundament is, hij is de eerste. En de laatste, lezen wij enige malen in Openbaring. De vraag is, eerste wat en laatste wat? En het antwoord is hier, steen. Hij is de fundamentsteen, bijvoorbeeld die uit Jesaja 28. Zie ik leggen Sion een kostelijke steen. Men zou daarop bouwen. En de laatste steen is die uit Psalm 118 is geworden tot hoofd des hoeks. En wij zitten daartussen. Goed. Wij maken deel uit van het huis Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke of in welke eigenlijk het gehele gebouw, het gebouw als geheel, bekwamelijk samengevoegd zijnde. Het zijn woorden die later in hoofdstuk 4 vers 16 herhaald worden. Bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heere. Het is de verwijzing naar de tempelbouw reeds in de dagen van Salomo. Ik kan er niet veel meer over zeggen, maar nog net wel. Dat uitdrukkelijk beschreven is dat de stenen van de tempel, die kwamen uit Libanon. Maar dat wilde ik niet zeggen, want er zit ook een verhaal aan vast. Niet voor niks dat het bij Laban vandaan komt. Maar wat ik wilde zeggen is dat er uitdrukkelijk staat dat die stenen daar in de steengroeven bewerkt werden. Dat wil zeggen op maat gemaakt werden. En daarna werden ze getransporteerd naar Jeruzalem. En in Jeruzalem werd die tempel gebouwd en er mocht geen geluid van bijtelshamers houwelen klinken. Onder het motto, nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat wil zeggen, die stenen worden weliswaar gevormd, maar als men eenmaal een kind van God is, om zo te zeggen, dan komt er in ieder geval geen mensenwerk meer aan te pas. Dan is het werk van de geest. En daarbij moet je bedenken bovendien dat die stenen bijzonder goed aan elkaar pasten. Hè? Dat is nog steeds een raadsel voor ons. Hoe men die stenen, want er waren nogal grote stenen, hoe men die stenen binnen de millimeter nauwkeurig, ruim daarbinnen, op maat kon maken en dat het maar zo aan elkaar past. De prefabwoningen van Wel, moet je eens kijken, van de grote kieren daarin zitten, die weggetimmerd worden met latjes en lijstwerk en weet ik veel, plinten. En, man. Maar stenen. Zo tegen elkaar aan. Ik heb een bouwvakker gekend, die zei, ik kan geen briefkaart meer tussen. Zo moest het, hè? Ja, man. Het was een stukje door trouwens. Het was nog moeilijker. Een muur stukken door en dan een lat er langs. En dan mocht er geen briefkaart achterlangs kunnen vallen. Op geen enkele plek. Maar de grote piramide is nog steeds zo'n wonder. Hè? Hoe kregen ze het voor elkaar? Onvoorstelbaar. Maar goed. De stenen worden dus bekwamelijk samengevoegd. Hiermee is de apostel terecht bij dezelfde beeldspraak als die bij Petrus. Alleen beide hebben het niet uitgevonden. Het komt uit het Oude Testament. Het is allemaal uit het Oude Testament. Maar die stenen worden samengevoegd. Bij die ene steen, zei Petrus. En Paulus zegt, die stenen worden samengevoegd op dat ene fundament dat gelegd is. En het wast op tot een heilige tempel. Een heiligdom. Een heilige tempel. In de Heer een Joodse tempel. Nee, dat niet, maar wel een Israëlitische. Want de Heer is in ieder geval Israël. Dat kan niet missen. Goed. In welke of op welke ook gij, die eertijds heidenen waard. Daarmee ben je terug in vers 11. Dat hele schriftgedeelte is een introversie. Hè? Lees van vers 11 naar het midden en van het midden weer terug naar vers 22. En die delen komen met elkaar overheen. Hè? Dat begrijpt u. Hè? Ja. Op welke ook gij, die eertijds heidenen waard, gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Gebouwd wordt tot een geestelijke woonstede Gods. Of anders gebouwd wordt tot een geestelijke tempel. Ook een tempel van de geest uiteraard. Want die ene geest in en ieder van ons verbindt ons aan elkaar. Zo worden wij bekwamelijk samengevoegd tot één huis. Waarin het onderscheid tussen ras, afkomsten, wat het maar is, inderdaad niet bestaat. Zoals op vele plaatsen uiteengezet. Hè. Wij zijn kinderen Gods, we zijn eengemaakt in Christus. En daaruit, uit die beginselen, zouden wij ook leven. Dat is wat later verder toegelicht wordt in vervolg hierop, dus hoofdstuk 4. Want hoofdstuk 3 wordt beschouwd als een parenthese, maar dat heb ik u al eerder uitgelegd. Hoofdstuk 4 gaat er meteen verder met: zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heer, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, als koninklijk priesterlijk volk, als heilige tempel uiteraard, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, amers en bijtels weg. Hè? Ja. Verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes, diezelfde geest als aan het eind van vers 22 van hoofdstuk 2. Door de band des vredes, want de vrede verbindt ons. Afgezien daarvan, het is natuurlijk gewoon het nieuwe verbond, waarin wij aan elkaar verbonden zijn. En dat het om die eenheid gaat, staat er dan ook. Hè? Eén lichaam is het, één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen, één koning, één herder, maar dat staat er niet bij, maar daar kom je vanzelf al op, hè? Niet meer twee, maar één. Die beiden één gemaakt onder Christus. Nee, je moet daar toch zo zonder meer uitproeven dat het vervulling is van die profetie waarvan we er vanavond enkele aangestipt hebben. Hè? En inderdaad, het teken wat de Heer ons naliet, dat in de eerste plaats wijst natuurlijk op wie Christus zelf is. Zijn bloed, zijn leven en daarna zijn lichaam, die tekenen, die wijzen natuurlijk met name in de praktijk, in de uitoefening daarvan, op deze eenheid, op de eenheid van de gemeente. Hoe je dat ook keert of wendt, brood en wijn van het avondmaal, als men het nuttigt, zal ik maar zeggen, als de beker of het brood rondgaat, het drukt uit dat wij allen, en zo staat het ook letterlijk in 1 Korinthe 10, het drukt uit dat wij allen deel hebben aan die ene Christus. Aan dat lichaam van Christus, aan het leven van Christus. Wij zijn allen eens broods deelachtig, staat er. En we drinken uit één en dezelfde beker, in principe. Kortom, wij zijn één. En dat zouden we leren verstaan, hè. Dat we niet ons best gaan doen om één te worden, dat is het grote probleem altijd, hè. Want ons best doen om één te worden is de ontkenning van de eenheid die er is. Wij doen niet ons best om één te worden, wij zijn één. En wij benaastigen ons niet om die eenheid tot stand te brengen, maar om die eenheid te bewaren, om binnen die gemeenschap van de gelovigen te leven. Want ook dat hele verhaal over de twee huizen van Israël is allemaal uitdrukking van het algemene principe dat twee in de eerste plaats staat voor verdeeldheid. Dat is heel de Bijbel door zo. Alles heeft zo zijn tegenstelling. Men spreekt over dualisme en zo in de filosofie. Maar het werk Gods heeft tot doel de twee te verenigen, tot één te maken. En waar de oude schepping zich kenmerkt door verdeeldheid, leven en dood, maar in het leven zelf vind je dus die tegenstelling ook, dat drukt zich overal in uit, hè. Maar waar de oude schepping zich kenmerkt door die verdeeldheid, kenmerkt de nieuwe schepping zich door eenheid. Daarom is het ook onmogelijk om wereldse beginselen toe te passen in of op het werk van de Heer. Dat is vloeken in de kerk, zuster, zo noem ik dat. Dat is een onmogelijkheid. Hij doet zijn eenmakende werk. Wij zouden ons daarbij aansluiten en geen verdeeldheid of wat dan ook herkennen. Of dingen ook niet verschillend benoemen, zal ik maar zeggen. En daarmee scheiding maken. In Christus zijn wij allen één. Het probleem is dat sommigen dat niet erkennen of niet willen erkennen. En dan heb je dus daarmee problemen. En de moeilijkheid is daarna dat wij, als we trouw willen zijn aan deze beginselen, daar gewoon afstand van nemen en zeggen, hoe dan ook, wij zijn één in Christus. En that's it. En dat betekent dat heel wat aardse zaken aan de kant geschoven moeten worden, dat men daar overheen moet stappen of overheen moet zien of wat dan ook. Dat is inderdaad zo. Maar laat u niet misleiden. God heeft ons tot één gemaakt. En wat God één gemaakt heeft, Zouden mensen... Nee, ja, precies, dat is het, hè. Als het ergens op van toepassing is, is het daarop. Helaas worden ook dat soort uitspraken dikwijls op een veel te laag niveau gebruikt. En dat is het dan. Dan is men de hoge betekenis kwijt. Maar dit is waar het over gaat. En daarom besluiten we deze avond, en avonden moet ik misschien zeggen, dan ook met de viering van dat avondmaal, want zo noemen wij het traditioneel, als uitdrukking van onze verbondenheid met elkaar. Ik vind het nog altijd leuk dat ik van velen van u absoluut niet weet waar u vandaan komt, wat uw achtergrond is enzovoort. En eerlijk gezegd, als het erop aankomt, als het echt op aankomt, interesseert het me ook helemaal niets. Het is soms makkelijk om iemand te begrijpen, dat wel. Soms is het makkelijk om te weten, want dan is het makkelijker om iets uit te leggen. Dan weet je waar je aan kunt haken en waar de problemen zitten, hè. Voor de een moet je het van links vertellen, de ander moet je van de andere kant komen, van rechts. En hè? Dat is inderdaad zo. Maar eigenlijk zou het geen rol van enige betekenis moeten spelen. En daarom, mij interesseert het ook niet. De vraag is of we kinderen God zijn. Als we kinderen God zijn, zijn we één. En zijn we van harte uitgenodigd om aan te zitten aan zijn tafel. En ik bedoel niet alleen nu bij onze avondmaalsviering, maar heel de rest van ons leven, alle dagen. Want aan zijn tafel zitten wij. Hij is degene die ons voedt, die ons onderhoudt en die ons doet opwassen tot deze mannelijke rijpheid waarover het volgende hoofdstuk spreekt. Nou, dit hoofdstuk, Efeze 4. En die ons leidt naar onze toekomstige bestemming. Alle reden om hem daarvoor te danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat wij in u de vrijmoedigheid en de toegang hebben tot de Vader. Dat u die levende weg bent, die u zelf ons hebt ingewijd. Opdat we niet meer vreemdelingen en bijwoners zouden zijn, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Opdat we deel zouden hebben aan die geestelijke tempel. Opdat we verbonden zouden zijn en ook als zodanig zouden leven met u als onze heiland, met u als ons hoofd, maar ook met u als ons fundament. Wij danken u dat u ons verlost hebt van de vergankelijkheid van dit aardse en zondige leven. Dat u ons bevrijd hebt van het handschrift dat wellicht tegen ons was. En dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we in die vrijheid onze levens zouden wijden aan u. En u zouden dienen, uw wil zouden volbrengen, de dagen die ons over zijn in het vlees. Wij danken u dan ook dat we in alle vrijmoedigheid bijeen mogen komen en uw woord mogen openen, dat mogen overleggen en boven alles mogen laten planten in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Wij danken u dat u het bent die al wat u doet door dit woord. En dat u ons daarmee daaruit hebt doen wedergeboren worden, maar dat u ons daarmee ook bekrachtigt om ons bekwaam te maken voor nu en de toekomst, om u te dienen als koningen en priesters. Wij danken u te mogen aanzitten aan uw tafel. Wij danken u voor die grote zaligheid, uitnemende rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we willen u ook dankzeggen dat u beloofd hebt ons wijsheid te zullen geven, indien het ons daaraan ontbreekt, opdat wij u zouden leren kennen en de kracht van uw opstanding. Amen.